onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van de lofzang van Simeon. En daarvan de eerste twee versen. De lofzang van Simeon, de versen 1 en 2. Deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel in het evangelie van Lucas, het tweede hoofdstuk en vanaf vers 25 tot het einde, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 2 vanaf vers 25. En zie, er was een mens die Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij des Christus der Schriften zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van die volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door u zelf ziel gaan, opdat de gedachte uit veler harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen met haar man, welke met haar man 7 jaar had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren en week niet uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te dierzelver uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles volleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem, en zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdag en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerde, bleef het kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen, en zijn moeder zeide tot hem: kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hem: wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was zijn onderdanige. Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in de genade bij God en de mensen. Tot zover de schriftlezing. Bezoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat wij andermaal tot u naderen, moest ons een wonder heten. En daar er zoveel verstrooid en op de vlucht zijn vanwege de chaos, de oorlogen die over de wereld gaan. En dat wij nog een plaats mogen hebben om onder uw woord te verkeren. Oh, dat alleen al is de reden dat onze harten gebroken zouden moeten worden. Want ongebroken harten, dat worden harde harten. En uw woord waarschuwt ervoor. Want diegenen die u vrezen, die worden teer op uw eer en in uw zaken. Oh, dat het ook onder ons gekend mag worden. En al die nameloze oppervlakkigheid verre van ons geworpen. En opdat we dat woord zouden verstaan, steek af naar de diepte. Want om te verstaan dat evangelie van de geboorte van Christus, daar is een diepte kennis van nodig. Want het woord is vlees geworden en het vlees wil geen vlees zijn. Het vlees wil het heel niet verstaan. Het vlees wil over alles heersen. Het vlees wil alles beheersen. Maar dan weten we niet dat Christus de eeuwige straf heeft ondergaan, terwijl wij dat hebben verdiend. En we zullen die straf ook ondergaan als we geen acht slaan op zo'n grote zaligheid. Die oude geoefende Simeon, die we hier opgelezen hebben uit uw woord. Het is alsof hij de zaken uitspreekt, alsof we het horen, alsof hij aanwezig is. Maar Heere, uw aanwezigheid is nog veel groter. En dat was ook Simeon een eeuwig wonder, dat hij de Christus der Schrift in zijn armen mocht nemen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En hij zag het met natuurlijke ogen, hij zag het met geloofsogen. En de Heilige Geest was op hem. Ook dat het ook deze avond gekend mag worden, dat we niet zitten te staren naar een prediking. Want de dwaasheid der prediking, gij hebt hem ingesteld, zal zalig maken degene die geloven. Maar dat we niet op de prediking op zich zouden zien, maar op het woord waarover gepreekt wordt. En dat we ons daarin mochten verdiepen. Daarin geworteld mogen worden. Daarin geplant, geworteld. Wortelen benedenwaarts, vruchten opwaarts. Dat is een buigend leven. Want de vruchten die uw volk mag dragen zijn zwaar. En dan gaan de takken buigen. Buigen voor uw heilige majesteit. En buigen voor het wonder der zaligheid. Want dat is met vlees niet te doorgronden. Vlees verstaat er niks van. Maar als we ons enkel vlees bevinden, is de Heilige Geest ons overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als wij zien en vanuit uw woord weten, ook vanuit de bevinding der zaken, dat Christus de volle toren Gods over de zonde heeft gedragen, als we daar nog droge ogen bij kunnen houden, ach, dat zijn we dan nameloos blind en vijandig. En we zijn in de vijandschap gevallen. In de leugen gevallen. En als we zo doorgaan, zal het dan schrikkelijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Heren, mag gij de hardste harten verbreken. En gij maar te spreken, het is er. Gij maar te gebieden, het staat er. En dat we dan mochten komen tot de voetbank van uw heilige voeten, om van u te begeren, te smeken, wat van nodig is om zalig te worden. Wat van nodig is, wat de engelen hebben gezongen boven Efrata's velden, om uw lof te vertellen, net zoals de engelen hebben gedaan, om die boodschap bekend te maken, de geboorte van Christus, in de harten te laten zinken van de herders op Efrata's velden. En dat was tot hun zaligheid. Die waarachtige wedergeboorte, die bovennatuurlijke geboorte, waardoor ze zijn gaan zingen van des Heeren lof, waarvan Maria de lofzang heeft gezongen, waarvan Zacharia de lofzang heeft gezongen, en waarvan Hanna de lofzang heeft gezongen, de psalmist, zoveel lofliederen gezongen tot uw eer. En ook Simeon heeft ervan getuigd, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Dat publieke evangelie, wat publiek verkondigd moet worden. Niet in verborgen plaatsen, maar dat moet heel de wereld horen. Tot aan het uiterste der aarde. Heren, dat we daartoe nog gebruikt mogen worden, ook deze avond. En dat het mag klinken, want gij brengt tenslotte uw volk, uw woord bij uw volk wat gij wilt toebrengen. En dan moet het er nog toegebracht worden. Want de Joden moeten nog tot bekering komen. O Heer, gij zijt er alleen. de bewerker van. En dat we het nog mochten zien en aanschouwen, dat wonder van vrije genade aan Jood en Heiden, ook onder ons. Dat ze mogen toevloeien tot de wens aller heidenen. Gedenk de weduwe, de wezen, de daklozen, de vreemdelingen. Heere, o, wij mochten u aanlopen als een waterstroom. Voor de nood der tijden, deze wereld gaat voorbij, het wordt geen betere wereld. Maar de nood der tijden, zoveel onbekeerde zielen, razen voort op die brede weg des verderfs. En dat die prediking, dat dat evangelie van vrije genade nog mag klinken. O, mocht gij voor die goede tijding zorgen dat die ook overal zal klinken. Het is bij de wereld niet welkom, maar als gij plaats maakt, wie zal het dan keren? Als gij opent, wie zal dan sluiten? Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden om Jezus willen. Amen. Ja, dat is voor Maria, de moeder des Heren, wel de eerste benauwdheid geweest. Hè, toen de Heer Jezus als kind van 12 jaar achterbleef in Jeruzalem. En waar hij gevonden werd onder de Farizeeën. Hen vragende, ondervragende, hen horende en ondervragende. En alle die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand. Jozef en Maria die hadden al de thuisreis aanvaard. En de Heer Jezus die was in de tempel achtergebleven. Zonder dat zijn ouders, dat zijn natuurlijke ouders, dat wisten. En dan kun je begrijpen dat als Jozef en Maria terugkeren naar Jeruzalem. Dat ze hun kind met angst hebben gezocht. Kun je dat begrijpen? En toen ze hem gevonden hadden in de tempel, wat de Heer Jezus tot hen zei, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Ja, dat werd nog niet ten volle verstaan door Jozef en Maria. Ze verstonden wel dat hij de zaligmaker was, oh, daar heeft Maria van gezongen. Maar de gang van de Heer Jezus op aarde, dat kwam voor haar totaal anders uit als dat ze gedacht had. En zo is het ook in het geestelijke leven. Wij denken altijd dat God moet werken in het verlengde van onze gedachten. Nou, daar kom je wel achter dat dat een grote misvatting is. Want de Heer zegt in zijn woord, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw gedachten zijn niet mijn gedachten. Want mijn gedachten zijn zoveel malen hoger dan uw gedachten. Wij kunnen Gods handelen nauwelijks verstaan, zelfs door het geloof, nauwelijks verstaan. Als de Heer daar niet nader licht over geeft, en dat heeft Maria en Jozef hebben dat ook moeten leren. En toen Maria, de moeder des Heren, aan het kruis stond, aan de voet van het kruis, ja, toen wist ze veel meer als op dit moment. Toen had ze een veel diepere blik in de lijdensweg van Christus, ook voor haar eigen hart en leven. We zullen eerst de geschiedenis volgen. Jozef en Maria waren naar de gewoonte der wet naar de tempel gegaan en daar nam Simeon de dienst waar. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls en de Heilige Geest was op hem. En we weten de geschiedenis. Hem was van zere wegen beloofd dat hij de Christus der Schriften zou zien eer hij de dood zou zien. Hij neemt het kind in zijn armen, want de belofte des Heren ging in vervulling. En hij zag door de geest dat het de Heer Jezus Christus was, wat kindeke, wat al door de profeten is verkondigd geworden. En daar heeft hij ook getuigenis van afgelegd. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die hij al van tevoren gezien had door het geloof. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, namelijk zowel heidenen als joden. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dus Christus is gestorven voor zijn volk die hij gekocht hebt met zijn bloed. Eis van mij en ik zal u de heiden geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En dat is al in vervulling gegaan en het is nog steeds vervullende. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem, van dat kindje, gezegd werd. En dan komen we tot onze tekstwoorden. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door u zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Nou, dat was al de eerste benauwdheid, heb ik al gezegd, dat de Heer Jezus als kind achterbleef. En kunt u begrijpen, een rechtgeaarde moeder die een kind kwijt is, die zal het zoeken met angst, met benauwdheid des harten. Dat kunt u toch begrijpen. En de Heer Jezus zegt, dat is geheel misplaatst. Want u had moeten weten dat ik bezig moest zijn in de dingen mijns vaders. Daartoe ben ik van de vader gezonden. En daartoe zit ik hier. Want als 12-jarige jongen kon hij de fariseeën de les lezen. En dat heeft hij ook gedaan. Zij ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Zij die de wet van Mozes beheersten, van A tot Z tenminste, dat dachten ze. Toen werd hun de les gelezen door een 12-jarige jongen. Maar het zou veel meer betekenen wat Simeon tot de moeder des Heren zegt. Zie, deze wordt gezet tot een val. En daar zullen we eerst even bij stilstaan wat dat betekent. Gezet tot de val van velen. Dat is voor degene die zich aan Christus ergeren. Voor vlees wat geen vlees wil zijn. Want vlees, en zeker van nature, wil geen vlees zijn. Daar zijn we veel te best voor. En daar zijn we te goed om verloren te gaan en te best om slecht te zijn. Daar zit het nou allemaal op vast, want het is echt geen wiskunde hoor. Een mens wil niet wezen die die is. Tot een val. En voor zijn moeder was de Heer Jezus een opstanding. Voor zijn vader was de Heer Jezus een opstanding. En voor Simeon was de Heer Jezus een opstanding. Voor de herders uit Ephratas velden was de Heer Jezus een opstanding. Voor de wijzen uit het oosten was de Heer Jezus een opstanding geworden. En voor zoveel anderen. Maar gezet tot een val, dan hoeven we niet naar de wereld te kijken. Dat wordt er ook in de eerste plaats niet mee bedoeld. Maar die Christus in de mond nemen, wie de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. En die dan toch Christus en de Belial dienen, dan zal Christus blijken dat die een steen des aanstoot is, daar je overheen struikelt en dan val je de hel in. Dat betekent dat, tot de val voor velen in Israël. Die hebben wel Christus in de mond genomen, die hebben wel Christus op de weg gevolgd. Niet zoals Gods volk de voetstappen van Christus drukken mag, maar die hebben wel meegelopen. Meelopers en bijlopers, zoals Bunyan optekent in zijn boek over de muurklimmers, maar die zijn nooit stad verderf ontvlucht en die ondervinden geen last van hun zonde, van hun diepe val in Adam. Dat zijn van die gevoelloze beleiders, die kom ik bij hopen tegen in onze dagen. Daar zie je nooit een gebroken hart, nooit een verslagen geest. En dat is een schande voor God, dat kan ik je wel vertellen, want er is geen mens zo gestraft voor de zonde als Christus. En als je dat niet beseft, als je daar helemaal geen kennis aan hebt en geen kennis van neemt, dat er geen mens zo gestraft is met de volle toren Gods vanwege de zonde als Christus. Niet voor zichzelf, maar hij is wel tot zonde gemaakt. En de Vader heeft hem gestraft met de dood des kruises, de volle toren over hem uitgestort. Voor wie? Voor wie? Toen hij geboren werd in Bethlehem's stal en in die kribbe werd gelegd, was er ook geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Maar de herders hebben die heerlijkheid in hem gezien. Want toen zij het gezien hadden, het met een hoofdletter, toen hebben zij in hem alles gezien. Toen Simeon de Heer Jezus uit de handen van Maria overnam, toen heeft hij in Christus alles gezien. En nogmaals, Simeon was een oude geoefende man. Ik heb ook al horen preken dat Simeon nog voor de zaken stond. Al die onzin. Nee. Hij verwachtte de vertroosting Israëls en hem was een openbaring gedaan dat hij de Christus der Schriften zou zien eer dat hij zou sterven. En dat is hier in vervulling gegaan. En dan gaat Simeon profeteren. Ten eerste tot de moeder des Heren. Kijk, dat heb Jozef natuurlijk ook wel ondervonden. En die was ook niet zonder gevoel. Maar een moeder die een kind onder haar hart heeft gedragen, ondervindt daar altijd wel veel meer smart van. Als er met dat kind dingen gebeurt die zij nooit had verwacht. Maria heeft ervan gezongen. Ze had er deel aan in de zaligheid in Christus. Ze heeft de Heere daarvoor gelofprijsd, net zoals de herders uit Efratasvelde. Maar je moet maar denken dat de herders uit Efratasvelde, die worden niet meer genoemd, maar dat die ook de gang van Christus hebben gevolgd. En dat ze het ook niet meer begrepen. Want hier wordt er al gezegd, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders, en zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Dus dat borgwerk van Christus, wij staan erachter, maar we verstaan het ook niet. We verstaan er helemaal niks van. Het woord is vlees geworden. Ze moeten maar eens elke dag in je gezicht spoegen, om Christus wil. Ze moeten elke dag je ruiten maar eens ingooien. Ik heb het wel eens tegen een dominee gezegd. Ze moeten elke dag maar eens op je vrome tenen trappen. Ze moeten elke dag maar eens bagger en uitwerpselen over je heen gooien. Om Christus wil, hoor. Ik heb het nou niet over een gevecht van mens tot mens. Nee, om Christus wil. En kijken of hij dan nog het nochtans des geloofs mag beoefenen. Maar dat moet wel beproefd worden. Dat moet wel beproefd worden. We spreken zo makkelijk uit, Joden in de vis. En met kerst alles romantisch gemaakt in deze wereld. Allemaal lichtjes, allemaal kunstlicht. Kerstbomen, apple pies. Maar dat is toch niet het geheim van kerstfeest. Want kerstfeest, dat is zalig worden. Dat is de geboorte van de zaligmaker. De zaligmaker van deze wereld. Kind is ons geboren, zoon ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. Zo hebben die herders het kindje Jezus gezien toen zij hem zagen liggende in zo'n voerbak in de beestenstal. Die hebben in hem alles gezien. Dat was maar zo geen aanschouwen. No, dat was een zien door het geloof. En wat de engel hen ook verkondigde, ja, dat werd voor hen het eeuwige wonder. Want het blijft dat eeuwige wonder. Als de Heere ons vervult met heilbespiegelingen, dan voel je toch je hart breken. Ik zeg het nog een keer. Er is geen mens zo gestraft voor de zonde als Christus. De volle toren van God werd over hem uitgegoten. Over uw en mijn zonde. En als je weet dat het Christus alles heeft gekost. En je kent daar als een farizeer overheen. Want de farizeers hebben niet gezegd nadat de herders tot Bethlehem stal gegaan waren met haast. Nou zijn jullie onze broeders. Nou, absoluut niet. De farizeeën dachten dat zij het waren, maar ze waren het niet. En de herders die wisten zeker dat ze het niet waren, maar ze waren het wel. Nou, zo handelt God dan altijd. De herders waren het uitschot deze wereld. De arme Lazarussen aan de poort der rijken. En die heb God uitverkoren. En als je nou niet wil wezen die je bent, zo'n Lazarus, zo van top tot teen met zweren bedekt, helemaal doorkankerd. Want dat zijn we vanwege de zonde. We zijn vanwege de zonde, ook al zijn we lichamelijk gezond, helemaal doorkankerd met de zonde. Met de leugen. En daarom is er voor Gods volk in deze wereld geen plek. Er was voor Christus in de herberg van Bethlehem geen plaats. Dus dat betekent in de wereld geen plaats. En dat is wel openbaar gekomen. Want hij moest door ouderlingen en schriftgeleerden verworpen worden, alleen als borg voor zijn kerk. Hij had het niet hoeven doen, want hij was God. Maar hij heeft het willen doen. Want tot zijn kerk heeft het geklonken. Ik heb uw lief gehad met een eeuwige liefde. Maar de rechter Gods eiste dat ook aan de wet gerechtigheid gedaan werd. Die wet was geschonden. Niet in wezen, want de wet blijft wet. God blijft God. Maar de wet was overtreden door de mens die gevallen was. En diezelfde mens moest daar de prijs voor betalen. Die wet der 10 geboden, die moet in ons leven ten volle worden vervuld. Of door onszelf of door een ander. Dat zegt de catechismus wel heel bijbels. Waar het kent gejuw ellende? Uit de wet Gods. En het draait ook in onze dagen allemaal om. Waar het kent gejuw ellende? Uit het evangelie. En dat is die Hegeriaanse leer. En daar kom je voor eeuwig mee om. Want Heger hebt geleerd, vanuit de dankbaarheid kun je ook je zonde leren kennen. Je ellende leren kennen. Nee, waar het kent gejuw ellende? Uit de wet Gods. God heeft een wet gesteld. En daar is Gods volk zo dankbaar voor. Want anders hadden ze doorgerend op die brede weg des verderfs. Denk er goed om, hoor. God heeft een wet gesteld. En vroeger hoorde je daar die termen van, die ook waarachtig waar waren. Die of die mens is gearresteerd. En die arrestatie gebeurt op die brede weg des verderfs. Dan word je gestopt in je helle loop. Een mens moet gestopt worden. Als de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heere werkt nooit anders dan in die wegen. Nooit anders. Er komt geen één sterveling spontaan tot het geloof in Christus. Hij leert eerst zijn ellende kennen. En die voorwaarden hoeven we zelf niet te stellen. Want de wet komt elke zondag op bezoek. Als de wet Gods wordt voorgelezen, dan zit je natuurlijk een snoepje te nemen. Want dat heb je al zoveel keer gehoord. Dat is spotten. Dat zal ik je vertellen. Want die voorlezing van de wet, de 10 geboden, dat is een prediking op zich. En die prediking, die gaat elke zondag aan de prediking vooraf. Slaat er acht op, want dat is een heilige wet. De wet is niet door het geloof. Maar wij bevestigen de wet door het geloof. Waarin bevestigen wij de wet door het geloof? Dat wij Christus in alles te eer geven als het gaat om de vervulling van de wet. Het geloof geeft altijd de wet de eer. Dat heb Samuel Rutherford ook willen zeggen in dat boek Lex Rex. De wet is koning. Daarmee zei hij ook de opposite. De koning is niet de wet. Dat betekent de koning staat niet boven de wet. Nee, de wet is koning. Die staat aan de top. En dan bedoelt hij de burgerlijke wet, maar afgeleid van de wet der 10 geboden. Want elke burgerlijke wet, je mag niet stelen. Je mag geen overspel doen, dat is allemaal afgeleid van de wet des Heren, die heilig is en goed. In elke land heb je nog wel een wet die de overtreding verbiedt en de overtreder straft. Ja, dat is natuurlijk in onze dagen, wordt het ook allemaal gediaboliseerd. Wat las ik daar nog? Als je in Nederland komt als immigrant en ze weten dat je een crimineel bent, word je niet gestraft. En als je bijvoorbeeld in Nederland zal tillen, nou ga daar maar eens proberen naartoe te emigreren als een crimineel. Je komt er echt niet in. Maar in Nederland, al die immigranten die nou worden toegelaten, welk record ze ook hebben, ze komen ongestraft binnen. Dus dat wordt in onze dagen wel vreselijk misbruikt. Die wet, ook die burgerlijke wet die afgeleid is van de heilige wet Gods, dat wordt zelfs door overheden met voeten getreden, omdat ze denken dat ze boven de wet staan. Die hebben het omgedraaid, rex, lex. Maar zo is het absoluut niet en dat wordt het ook nooit. Christus is onder de wet gekomen om degene die onder de wet verkeren. Ik lag gekneld in banden van de dood, want dat ga je dan leren. Dan weet je dat je onder de wet verkeert, dan weet je dat je tegen God gezondigd hebt. En als je dan verder geleid mag worden in het stuk der ellende, en dat zag die moordenaar een kruis ook wel. Kijk, die kwam tot de kennis, wij dan rechtvaardig. Wij ontvangen straf, hetgeen we gedaan hebben. Want die zag wel dat Christus zijn straf moest doordragen. Dat de volle toren van God op hem werd uitgestort. En als dat bij een mens gebeurt die gezondigd heeft, dan ben je in minder dan een tiende seconde in de hel. Als die toren Gods op je wordt losgelaten. Want dat kan de mens van nature helemaal niet dragen. Dat is maar een twinkeling van een twinkeling van een twinkeling van een ei. Dat Gods volk, die toren van God, die de Heere zelf heeft uitgesproken ten dagen als die daarvan eet, zult voor de dood sterven. En dat die straf op de zonde, die moet gedragen worden. Die wet moet vervuld worden in ons leven. Ten volle. Want de wet eist volmaakte gehoorzaamheid. En dan kun je niet vanuit jezelf even verwijzen naar Christus die dat alles heeft volbracht. Die moet van Gods wegen ons geopenbaard worden. Want in het stuk der ellende hebben we wel geen zicht op Christus. Een mens wordt het altijd wel volgehouden, iedere zondag. Maar een natuurlijk mens, die heeft geen zicht op Christus. En als de Heere in je leven komt zoals die bij de herders in Efratas velden is gekomen, dan pas ga je het zien. Dan gaat het woord jou lezen. Die engelen, die lazen, die verklaarden met hun lofzangen en met hun boodschappen de harten, zoals ook die moorman verklaard werd onder de prediking van Filippus. Dan word je
Ja, verklaard, dan word je ziel gered. Dan wordt Christus aan je ziel geopenbaard door woord en geest. In de vergeving van al je zonden.
En dat is juist het wonder, want de Heer werkt nooit buiten zijn woord om. Een natuurlijk hoogmoedig mens wachten op een bijzondere openbaring komt echt nooit hoor.
Omdat een vroom godsdienstig mens nooit wil worden die die is in de aanvaarding van je welverdiende straf. Dat geschiet eerst hoor. Dat is die doorgang door die enge poort.
Heb je dat wel eens ingelegd? Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, ik ben in ongerechtigheid geboren. Want anders ga je eigen aan Christus vergrijpen. Niet per se met een EO-geloof, dat is ook een vergrijp. Want die slaan een stuk der ellende over. En nogmaals, een stuk der ellende is geen voorwaarde waaraan de mens moet voldoen. Nee, God presenteert zijn wet. Want hij heeft die wet erbij gegeven. Opdat de zonde overmatig zondigende, opdat de genade des te overvloedig zou zijn. Met die wetstelling op de Sinaï kan er geen mens nog één uitvlucht verzinnen. Niet onmacht, geen slachtofferrol spelen. Want dan wordt het waar, hij is gezet tot een val van velen in Israël. Voor de Farizeeërs was Christus een val, niet een valstrik. Maar een val, dat betekent dat ze over hem heen struikelden. Ze hebben niet gezien Gods zoon in die mens met een hoofdletter. Die op aarde heeft gewandeld, de wondertekenen deed, de duivelen uitwierp. Want toen werden ze vervuld met afgunst. Afgunst, dat is bijna de grootste zonde op het ongeloof na.
En afgunst is ongeloof.
Dat ongeloof, dat hou je uit de hemel, dat onthoudt je de zaligheid. Ongeloof wil niet wezen wat je bent, want als je het mag worden die je bent, dan is het niet meer moeilijk om de straf te aanvaarden. Vrijwillige strafaanvaarding, daar had Gods oude volk het veel over. In onze dagen hoor je dat nergens meer. De doorgang door de enge poort gaat gepaard met vrijwillige strafaanvaarding. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf, ik ben in ongerechtigheid geboren, al van het uur van mijn ontvangenis af. En dat kende Maria, want die zegt letterlijk dat de Heer haar heeft gered vanuit haar verdoemelijke staat in Adam. En dat betekent die lage staat, er is geen lagere staat als de bodem van de val in Adam. Maria, de moeder des Heren, wist waaruit ze gered was. En dat kende ook Zachariah, dat kende ook Anna. En dat kende ook Simeon. Dat kende de herders uit Ephratas velden. Dat kende de wijzen uit het oosten. Die weten allemaal waar de Heer ze vandaan gehaald heeft. En die leven in wat Christus is beloofd, eis van mij. En ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel. We moeten heiden van God worden, want we zijn heidenen. In onze natuur zijn we heidenen. Ook al zijn we bondelingen. In onze natuur zijn we heidenen, vijanden van God en vijanden van onze eigen zaligheid. Tot een val, dat zal toch wat wezen als het evangelie van vrije genade al verkondigd is door Mozes. Lees dat lied van Mozes in Deuteronomium 32. Mozes die liever kwalijk behandeld werd met Gods volk dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben aan het hof van Farao. Nou, heb je dat er wel eens voor opgezegd?
Al dat wereldse gedoe. En je eigenlijk altijd maar bezighouden met de dingen van de wereld. Weet je wat er in die doorgang door de enge poort, of na die doorgang door de enge poort ook geleerd wordt? Zelfverloochening. Weet je waaruit dat bestaat?
Van een afhouden van voeten en handen, een uitdrukken der ogen. Want dat kost die oude mens. Het ga je die oude mens kosten, dat leven onder de wet. Dat gaat de Heer echt wegnemen. Dus dat plezier in de wereld, die zelfingenomenheid, die zelftevredenheid, die eigen gerechtigheid, dat ga je allemaal verliezen. Maar dat is geen verlies. Want uit dat verlies wordt de winst, wordt de eeuwige winst geboekt. En dat is Christus Jezus en die gekruisigd. Om hem toe te behoren. Wat is uw enige troost bij den leven en sterven? Dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Je moet niet te evangelisch denken, want er is helemaal geen reden voor, omdat we enkel vlees zijn.
Weet je wat een gezonde geestelijke gang is? Dat je gedurig je rechteloosheid inleeft.
Altijd die rechteloosheid, want ook brengt de Heer zijn kinderen weer geregeld bij hun afkomst. Ik heb het net gezegd, het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren, al van het uur van mijn ontvangenis af.
Als je net als de herders Gods lof mag vertellen en de grote werken Gods mag vertellen, ja, dan ben je vervuld van de Heilige Geest, maar dat wordt in onze dagen zoveel nagebootst. Ik heb het onlangs weer bewezen met het artikel, de dominees in kluis. En dan noem ik maar één ding, die inleiding, of dat ten geleide van die J-Roos in de boek van Rutherford. Ja, dat noem ik naapen, dat is nabootsen, dat is papegaaienwerk. Want al die dominees die zijn vreemdeling aan die Hebreeën 11 kruiswegen. Ze hebben het kruis van Christus verloochend, overboord gegooid. De ergernis van het kruis teniet gedaan. En als er zo'n stem klinkt van onder het kruis, dan noemen ze dat schelden, dan gaan ze dat belasteren. Nou, dan zal Christus blijken te zijn je tot een val. Een eeuwige val betekent dat. Dan ga je vallen, je hebt heel je leven Christus beleden, je hebt al die dotse formulieren, heb je de drie formulieren van enigheid heb je onderschreven. Je bent ouderling geweest of predikant geweest en dan zal Christus blijken te zijn een val. Dan wordt hij gezet tot een val, velen in Israël, van vele beleiders. Daarom staat erbij in Israël, dat waren allemaal beleiders. Want niet alleen Jozef en Maria gingen met het paasfeest naar Jeruzalem.
Dat deden al de Joden.
Dat was een reis hoor, helemaal van Nazareth naar Jeruzalem. En dat moesten ze al ondernemen toen Augustus had bevolen, keizer Augustus had bevolen, dat alle inwoners van zijn rijk beschreven moesten worden. En daar vielen ook Jozef en Maria onder. Maar elk jaar ondernamen ze die reis. En er staat hier ook geschreven dat zijn ouders naar Jeruzalem reisden elk jaar op het feest van het Pascha.
Maar al bij die eerste reis van die beschrijving,
toen kreeg Maria, zoals Simeon had gezegd, er zal ook een zwaard door die, dat zwaard, dat woord zwaard, dat betekent een slagzwaard. Dan moet je denken aan dat zwaard van Goliath, een slagzwaard. Er zal een zwaard door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachte uit velen had geopenbaard worden. Nou, hier ging er al zo'n punt van dat zwaard door de ziel. Dat had ze nou nooit kunnen denken, dat die Heer Jezus in Jeruzalem zou achterblijven zonder hun dat mede te delen. We hebben u met angst gezocht. Kun je het begrijpen? Moet je niet boven Maria gaan staan. Dat was gewoon een, niet alleen een natuurlijke moeder, maar ook een geestelijke moeder. Maar zij kon voor de Heer Jezus geen zorg dragen in geestelijke zin. Hij zou voor haar zorg dragen. Ja, dat hoor je ook. Zelfs bij het kruis, toen hij aan het kruis hing. Zoon, zie uw moeder. Moeder, zie uw zoon, want toen nam Johannes, de discipel, haar bij hem in huis. Toen was Jozef klaarblijkelijk al gestorven. Dus de Heer Jezus die zou zorg dragen voor zijn moeder. Wie is mijn moeder? Sommigen zeggen dan. Dat gold op de moeder des Heren. Wie is mijn moeder, mijn broeder en mijn zuster die de wil van mijn hemelse vader doet? Die is mijn moeder, mijn broeder en mijn zuster. En dan willen ze vertalen, onder andere, ik moet maar een naam noemen, die W. Roze Dorenspijk. Die wil nog beweren dat Maria, de moeder des Heren, helemaal buiten de zaligheid stond als ze het niet kende. Dat is godslastering, want op die smalle weg des levens heb ik dat wel aangezien, die verkrachting van die Bijbelheiligen. Ze durven het aan. En als je dat aandurft, ik geloof niet dat je één druppel genade hebt. Dat doen ze alleen maar, dat zeggen ze alleen maar, om de bekeerde man of de bekeerde vrouw te zijn. Nou, als je zo de bekeerde man of de bekeerde vrouw wil zijn, dan ben je het geheel niet. Dan ben je het echt geheel niet. Want we hebben de lofzang van Maria overdacht. En waarin zij duidelijk getuigenis geeft van haar afkomst, van de redding van haar ziel. En dat de Heere zich aan haar heeft geopenbaard door middel van die engel. En daar heb ze de lof des Heeren over bezongen. Dus Maria was deelgenoot, die was het eigendom van haar getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat je dan alles hebt geleerd. Wel wat tot de zaligheid behoort. Maar die smalle weg des levens, dat is geen trottoirbreedte. Dat is doorgaans een lange weg. Die smalle weg des levens ten hemel, dat is doorgaans een lange weg. En daarop wordt veel geleerd, meer afgeleerd dan geleerd. Maar Jacob van Bethel naar Peniel, dat was een weg vol van onderwijs. Zit je erom verlegen om van de Heer onderwezen te worden? Zit je erom verlegen om op te wassen in de kennis van Christus? En dat gaat altijd anders dan je gedacht had. Dat is niet een weg naar boven. Steek af naar de diepte. Dat hij nou nooit kunnen denken. Dat hij nou nooit kunnen denken. En dat is ook mijn ervaring. Dat ik dacht van, als je zo krachtdadig geroepen bent, dan krijg je wel een bijzondere weg. Nee, Christus is bijzonder. Wij niet. Wij stellen niks voor. Zelfs als we alles hebben gedaan wat we hadden moeten doen, als een onnutte dienstknecht, dan hebben we nog niks gedaan. Heb je nou alles, zoals de herders in Efrata's velden, alles in Christus gezien? Heb je dat mogen eigenen? Want dat geloof, dat eigent dat zich toe, omdat het geschonken genade betreft. Toen ze hem zagen in de stal van Bethlehem, in die voederbak, toen hebben ze zich zalig geschouwd aan de Heer Jezus Christus. Zo hebben ook de wijzen uit het oosten Christus aanschouwd en aanbeden. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Het is vlug gezegd. Hè? Het is heel vlug gezegd. Maar dan ga je alles zien. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Een licht tot verlichting der heidenen. Nou, daar gaat Gods volk bijvallen hoor. Hij is voor mij geworden een licht tot verlichting van deze grote heiden die ik ben. Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaar. Hij kon aanschuiven. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden over hetgeen dat Simeon van de Heer Jezus zeide, hè, want dat was profetie, dat was profetie. Hij had Christus gezien, de belofte was vervuld, hij had hem al eerder gezien, want ik heb al gezegd, Simeon was een oud man, hij was een geoefend man in de genade, en op hem rustte de Heilige Geest, dat betekent, hij had ook de gave van de profetie, zoals ook Jacob na Peniel van de Heer heb ontvangen. Hij krijgt een profetische geest, daar moet je eens op letten. Gods weg is onderscheiden hoor. Ik heb al eens op een mannenvereniging een onderwerp gehouden. Over die onderscheiden licht die de sterren weerkaatsen. Er is het licht der zon, het licht der maan en het licht der sterren. Maar dat is allemaal onderscheiden. Zelfs de sterren onderling. De ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. En dat betrok ik op Gods volk. En er waren er velen die ergerden zich eraan. Ze zeggen in de hemel is geen verschil. Ik zeg waarachtig verschil. Want de leraars die zullen blinken als die grote morgen, als die grote avondsterren. Die echte leraars, die van God geroepen leraars. Zoals de covenanters. Ja. En de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Maar ze weerkaatsen, want hè, ze hebben van zichzelf geen licht, zelfs de grootste ster niet. Ze weerkaatsen het licht van de zonne der gerechtigheid. En van het licht van het kleinste sterretje, want als je nou bij een heldere lucht en stuurt in die sterrenwegen, dan ga je er steeds meer zien. Dan zie je achter die fonkelende sterren, zie je een hele menigte van sterren. Dan zeg ik, nou begrijp ik dat Abraham de sterren niet kon tellen. Want die waren net zoveel als het zand er zei. Echt waar, er zijn zoveel sterren. Maar aan het licht van het kleinste sterretje komt God niet tekort. Want ze weerkaatsen allemaal het licht van de volle zon der gerechtigheid. En vroeger zei God, volk, een vingerhoed is vol en een emmer is vol. Komt God niet tekort aan. Nee, want de kleine en de grote, die zullen van God geleerd zijn. En Simeon zegende het lied en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze Heer Jezus wordt gezet tot een val en tot een opstanding velen in Israël. Dus dat onderscheid, dat is een veelkleurig onderscheid, dat is een machtig onderscheid. Want de fariseeën namen niet de moeite, terwijl Herodes op de hoogte was van de geboorte van Christus, door de wijzen uit het oosten. Terwijl die profeten, dat waren ook sanhedristen, op de hoogte waren van de geboren koning de Joden. Maar ze hebben niet de moeite genomen om met die wijzen uit het oosten de reis naar Bethlehem te maken. Vonden ze niet de moeite waard, want die zagen niks in de Christus der Schriften. En denk erover dat de fariseeën het geweten hebben dat hij het was. Maar ze gunden het hem niet. Nee, want ze waren vol van Mozes. En dat betekent, van het doet dat der wet, maar dat kun je Mozes niet verwijten. Zij verstonden Mozes verkeerd. Ze hadden helemaal geen geestelijke kennis. Die fariseeërs hadden helemaal geen geestelijke kennis. Gamaliel springt er een beetje uit. Want als de discipelen gestijd worden, gegezeld worden, dan zegt hij, zou het ook kunnen dat we tegen God strijden? Stel dat die mensen gelijk hebben. Laat af van die mensen. Die Gamaliel, waaraan Paulus ook aan zijn voeten had gezeten. En nochtans, Gamaliel, dat is ook maar een wetsdienaar, dat is ook maar een wetgeleerde. Ja, dat zou je niet helpen op de weg der zaligheid. We moeten van Christus onderwezen worden. En de Heer doet niet liever als zijn volk onderwijzen. Daar heeft hij zijn heel woord aan geopenbaard. Daar komen we nooit in uitgestudeerd. En dan moet je niet alleen de stukken lezen die je lijkt, die je vrome vlees strelen, want dat doet het woord nergens hoor. Het woord, Gods woord, is nooit de oorzaak van verkeerde uitleggingen, nooit de oorzaak van ketterijen, nooit de oorzaak dat het vrome vlees zich gevleid voelt bij sommige evangelische stukken. Dan maken mens verkeerd, misbruik is dat van het woord. En dat is algemeen, zeker in onze dagen. Dat geschiedt al als het woord eenzijdig wordt gepredikt. Paulus die kon zeggen bij God vandaan, ik heb u gepredikt de volle raad Gods. Er is niet veel nodig, laat ik het zo eens zeggen. God heeft niet veel nodig om een ziel zalig te maken. Het met te spreken, het is het te gebieden en het staat er. Maar dan wel uit de volheid van Christus. Dan wel op grond van de gerechtigheid van Christus. Dan wel vanwege de volmaakte gehoorzaamheid van Christus. Niet anders, niet een stukje van Christus. De Heere verlost zijn volk geheel van die oude mens, geheel van het vonnis der wet. En hij zet ze over in een totaal ander koninkrijk. Christus en de Belial dienen. Dan zet je twee koninkrijken plakken aan elkaar. Het koninkrijk van Christus en het koninkrijk van de duivel. Want Belial, dat is de duivel. Daar kom je voor eeuwig bedrogen mee uit. En dan zeggen ze van een opwekking in Amerika met al die vrouwen met lange broeken. Ja, daar moeten we me niet over oordelen. Nou, daar kan ik rustig over oordelen, want daar is de duivel architect van. Dat bedrog, wat ook binnen die refogelederen heerst, wat ze zich veroorloven dan. En claimen dat ze op de smalle weg lopen. Nou, Paulus zegt het, met hun werken verloochenen ze wat ze claimen, wat ze zeggen. Dus niet wat een mens zegt, maar die dat doet, de wil des hemelse vaders. En dat kost je dan alle vlees, dat heb het je dan gekost. Dat is geen verlies, dat is winst, want die met Christus opstaan, die zullen ook met hem leven. Die met hem gestorven zijn, die zullen ook met hem opstaan. En dan kleef hij als een gordel kleeft aan de lenden des mans, aan de woorden, aan de lippen van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Dan zit je om het kleinste ding wat je moet doen, verlegen om zijn uithelping, zijn invloed, zijn woorden, zijn inspraak. Dan word je een afhankelijk mens. Want zonder de Heer kunnen we niks doen. En dan moet je dat maar eens optellen. Wat je dan zonder Christus allemaal nog doet. Blijft in mij en heb liefde onder elkander. Dat zijn de herhalende toespraken van Christus. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Zonder mij kunt ge niets doen. De Heer die oefent zijn volk in zijn leer. Alles wat Christus zegt, dat behoort tot zijn leer. En als wij van de leer een afkeer hebben, dan zijn we niet het eigendom van Christus. Want liefde zoekt te kennen. De leer en Christus zijn nooit voor een seconde te scheiden. Dat heeft die Heger wel geprobeerd. Eén in de levende Christus, hij zegt, dan gaan we uitstijgen boven alle theologische verschillen. Echt niet. Nou, daar zou Samuel Rutte voor de banvloek over uitspreken. En ze zijn er in onze dagen, trappen ze er allemaal in. En kort heb die Heger als bewijs opgevoerd tegen een dwaalleer. Nou, dan ben je toch wel echt een ketter hoor. Dan ben je toch wel echt een ketter. En daarmee heb je heel je eigen boek vernietigd. Onbruikbaar gemaakt, onklaar gemaakt, ongeldig gemaakt. Want Heger, die is teruggekeerd als een hond naar zijn uitbraaksel. Heb de paus zijn lieve broeder in Christus genoemd. Nou, dan is Christus voor je de Belial. Dus dat is niet om het even hoor, wat je er allemaal bij pakt. Dat is niet om het even. Als we op die loopbaan lopen zoals Paulus die voorstelt, en Christus is onze opstanding geworden, dan kan je niks meeslepen. Dan kan je geen ballast meenemen. En de vijand die gooit allemaal stukken goud op de weg,
om die lopers te verleiden, even in het natuurlijke gesproken. Maar dat is in het geestelijk ook zo. De duivel die probeert altijd zelfs Gods volk van Christus af te houden. En zijn verleidingen zijn, wat zegt de Paulus ervan, zijn ons niet onbekend. De diepte des Satans. Daar moet je echt kennis aan hebben hoor. Want de duivel die is 100.000 keer listiger als een mens, ook als Gods volk. 100.000 keer listiger. Als wij denken, door zelf denken, door dingen uit te vinden. Ja, de Heer heeft een mens wel gaven gegeven om ook die te gebruiken in Gods koninkrijk. Maar niet door kracht, maar door geweld. Niet door onze eigen wijsheid. Wij weten niet die gaven aan te wenden als de Heer ze niet aanwendt. Mensen weten er niks van. We hebben geen verstand. We hebben ons verstand verloren in het paradijs. Doe nou niet zo of je verstandig bent, want dat ben je helemaal niet. We zijn de meest stomme wezens die er bestaan. En dat blijft zo. Dat in de erkenning. In de erkenning. Ik geheel vleeselijk. Paulus leefde niet in de zonde. Echt niet. Als hij zegt, geheel vleeselijk verkocht onder de zonde, daarmee leefde hij niet in de zonde. Maar vanwege dat lichaam des doods. Dat was voor hem een gevangenis. Is dat lichaam des doods? Dat lijkt van die oude mens je een gevangenis? Of heb je er helemaal geen last van? Daar wil Gods volk gaan en van verlost worden. Want die staan naar de volmaakte omgang met God. En dat is in de hemel. De hoogste trap van de wedergeboorte. Nou, dat is geen hoge taal. Dat zijn feiten. Die er te doen. Hè, die er alles te doen. En Simeon, die verlangde daarna. Want hij sprak uit. Nu laat gij heren uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Hij was blij dat hij uit die gevangenis kon stappen in de eeuwige heerlijkheid, waar geen zonde, waar geen banden tot je dood zijn, maar waar God is alles in en al. En als het recht legt, dan verlang je ernaar. Dan jaag je ernaar, of je het ook grijpen mocht. Niet dat ik al reden volmaakt ben, zegt Paulus, ja in Christus. Maar volmaakt, dat bedoelt hij, de hoogste trap van de wedergeboorte, in die gelukzalige gewesten, in de eeuwige heerlijkheid. Dan word je door niks meer gehinderd. Dan kan je de Heere bedoelen zoals je, niet zoals je hart je ingeeft, maar zoals de Heilige Geest je dan ingeeft. Want dat nieuwe hart, dat bloeit dan helemaal open in die gewesten van gelukzaligheid. Zoals we ook aan deze zijde van het graf, de Heere geeft aan deze zijde van het graf de beoefening ervan. Want hebben we het aan deze zijde van het graf niet beoefend, dan is de hemel een vreemde plaats. Dan zullen we er ons niet thuis voelen. Want dat wordt beoefend, de Heere maakt zijn volk klaar voor het hemelleven. Die voorbereiding, oh absoluut waarheid. Elk mens krijgt een tijd om zich te bekeren en dan volgt de voorbereiding voor het hemelleven. Dus haast u en spoed u om uw levens wil. Want de tijd is kort en de eeuwigheid is eindeloos. Ja, we zullen er eerst maar weer eens van gaan zingen. En wel, van dat vierde en vijfde vers van Psalm 40. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom o Heer. En het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. En wat er verder volgt. 4 en 5 van Psalm 40. tot een val en tot een opstanding in Israël. En dat onderscheid maakt de Heer nog, want dat is nog van kracht. Dat Christus is gezet tot een val en opstanding van vele belijders. En tot een teken dat wedersproken zal worden. De leer van Christus wordt altijd wereldwijd wedersproken. Dan maken ze er iets anders van dan de zin en mening des Heilige Geestes. Wij kunnen Gods woord alleen maar verstaan, niet met ons verstand, niet met de kennis die we menen te bezitten, maar alleen vanuit de kennis van Christus. Dan is Christus je geschonken als wijsheid bij God. Dan wordt Christus je verstand. En dan ga je elke dag bidden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de mens hoeft niet zoveel te doen, hoor. Want de Heere die had de vissen al bereid op dat kolenvuur, toen hij aan de discipelen vroeg, heeft gij niet enige toespijs? Toen zagen ze de vissen al op dat kolenvuur, dus het geestelijke kolenvuur van heiligmaking, alles was al bereid. De Heer heeft alles klaar in en door hem. Maar hij zet ook zijn volk in beweging, want we hebben vanmorgen gehoord dat ook de herders uit Efratas velden, die werden levende getuigen van Christus. En de levende, zegt Hiskia, de levende, die zullen u loven gelijk ik heden doe. Dus Gods volk mag Gods lof vertellen. Niet veel meer, hoor. Dan mag je het voor de eer en de leer en de naam van Christus opnemen. Dat is toch een eer? Dat is een eer. Als je dat in de rechte weg mag doen, dan ben je overgezet van het koninkrijk der duisternis en het koninkrijk van eeuwig licht. Dan ga je niet met het zwaard van Petrus tegenaan. Nee. Nee, dan gaat Christus in de voorhoede. En als de Heer in de voorhoede gaat, dan moet de vijand het altijd verliezen. Altijd. Ja. Maar dat is een heilige kunst. Dat is een heilige kunst. Want Gods volk krijgt wel verstand van God en goddelijke zaken, maar daar gaan ze zich nooit op beroemen. Nou, heel vleeselijk. Verkocht onder de zonde. En als je denkt dat je nogal goed bezig bent, dan laat de Heer je wel struikelen. Hij houdt de leidsels. En dan kom je erachter aan welk touw daar vast zit. Dat is echt noodzakelijk, hoor. Dat zijn nuttige lessen. Ja, als je eens een keer onderuit gaat, niet moedwillig, maar als je eens een keer onderuit gaat, dat je me niet meent, want die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En dat wordt dan zo'n eeuwig wonder, dat de Heere zijn woorden getrouw blijft. Hij blijft getrouw. Hij zal zijn woorden nooit herroepen. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Ja, dan zegt de Heere, het is zijn volk er tegen, hoe eenvoudig je ook gebakerd bent in de leer van Godzaligheid, dan zal de Heer je in die uren wel geven, de woorden die je spreken moet. Dat hoef je niet op te schrijven, dat hoef je niet mee te nemen van dat zal ik nou eens even zeggen. Want dat loopt meestal slecht af. Je moet het dan op de Heer wagen. Dat betekent hem volkomen vertrouwen. Nou, als je nog niet wil zijn die je bent, dan vertrouw je de Heer nog voor geen cent. Dat zal ik je vertellen. Daar komt Gods volk ook achter u. Als ze denken dat ze het maar kunnen. Nee, zonder mij kunt gij niks doen. Wacht op de roering des waters. Wacht op de roering des waters. En als de Heere met zijn heilig volgaat, hij is aan de spits getreden. Ja, dan kan de Gods volk hem volgen. En de vijand die ziet niet dat de Heer aan de spits getreden is. Maar dan mag hij zijn vijanden in zere naam verslaan. Want dat zwaard, dat mag je niet van het bloed onthouden. Dus dat is een bloedig zwaard. Daar moet het vlees, het vrome vlees, glad mee worden afgesneden. En dan gaan ze je haten. Ja, wat wil je nou? Liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden. Want dat gebeurt alleen als je het voor de leer en de eer en de naam des Heren, als je daarvoor mag staan. Anders gebeurt dat niet. Dan word je niet gehaat van de wereld. Er lopen wat dat betreft in die kerken zoveel neutralisten rond. Maar een mens is niet neutraal. Het komt openbaar. Welk vlees dat je in de kuip hebt. Het komt openbaar. Uw spraak maakt u openbaar. Leer en leven. En je moet nou niet denken dat Gods volk geen misstappen maakt. Als hij dat breed gaat uitmeten, ben je ook een duivel. Heb je ooit gehoord dat één discipel Petrus verweten heeft dat hij zijn meester heeft verloochend? Lees je dat in Gods woord? Want ze wisten allemaal dat ze ertoe in staat waren. Dat zijn mensen met zelfkennis. En dan ga je je broeder versterken in het allerheiligste geloof. Dat is heel wat anders. Hè?
Maar dan moet het wel broeders zijn. Want die zich in onze dagen broeders noemen, die zijn het meestal niet. Nee, en dan kom je pas achter in nood en dood. Zeg maar wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt. Maar dit spreekwoord van Salomo. Een vriend heeft te alle tijd lief. Dan ben je niet morgen iets anders als gisteren. Dan ben je geen vriend. Dan ben je een argelaar. Een vriend heeft te alle tijd lief. Die gedragen zich altijd hetzelfde. Altijd betrouwbaar. Altijd oprecht. En als ze daarvan afwijken, dan geven ze dat grif toe. Dan kun je zonder beleid. Beleid elkander de misdaden. Want dat zijn misdaden. Als een broeder om een helpende hand verlegen zit en je doet het niet. Je hebt er geen zin in, dan ben je verstoken van de liefde van Christus. Heb de wereld niet lief, want die de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet. En er staan zo verrachtig veel toetstenen in Gods woord. Maar het ontbreekt ook in onze dagen aan schriftkennis. Als ik die dominees hoort over de leer, dan is het gewoon verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ze weten het niet te onderscheiden zoals de apostel het doet. En we zijn geen apostelen. Maar de Heere onderwijst al zijn kinderen en in het bijzonder degene die het woord moeten preken, onderscheiden in de leer. En dat is ontzettend belangrijk om de duivel te kunnen wederstaan in zijn listige omleidingen door de volle wapenrusting Gods. Maar om die wapens te hanteren, daar heb je de Heilige Geest bij nodig. Gooi weg die kennis die je meent ervan te hebben. Dat zou je niet baten. Die kennis van Christus die in al de waarheid leidt, de Heilige Geest leidt in al de waarheid. Die stapjes die je mag doen op de smalle weg des levens. Nou, dat zijn lessen. Dat zijn echt lessen. Want van nature kunnen we God helemaal niet behagen. En het rust als een claim, als wij tot het verbond behoren, in of uitwendig, rust het als een claim op ons. De plichten des verbonds, die trekt God nooit in. En het privilege, ook de verbondsrechten, die worden je dan ten deel. Maar dat gaat altijd samen om waar te nemen de verbondsplichten. Met de inleving, ik moet er altijd nog aan beginnen. Want wat je dan schuldig bent te doen als een bondeling, wat heb je maar gedaan als een onnutte dienstknecht. Dus daar kun je toch niks van rekenen. Dat weet je ook niet. Dat wil het geloof ook niet hoor. Die willen Christus daarin alles de eer geven. Maar dan zit je wel verlegen om zijn gedurige door- en uithelping, wat het ook betreft in het leven, al is het kleinste dingetje. Al ben je maar een speldenknop kwijt, moet je aan de Heere vragen of je hem vinden mag. Dan word je in alles van hem, of dat is niet kinderachtig, nee, juist niet, juist niet. Dat is de mannelijkheid des geloofs, dat je nou geheel steunt en rust op zijn gerechtigheid. En daaruit kracht te ontvangen, want dat verleent de Heer ook, om al die wedersprekers de mond te stoppen. Dat is een heilige kunst hoor. Dat is een heilige kunst. Want dat red je niet met een botte bijl. Dat red je niet met het zwaard van Petrus. Nee, schreef pas nog een vrouw. En die heette Marianne Kerkhoff. Ik weet niet of ik de voornaam goed zeg, maar laat me gaan. Ze heette Kerkhoff. En ze zag van waarom stort u geen scheldkanonade uit over die nieuwe SGP-Kamerleden. Want dan is het verhaal weer compleet. Ik heb één woord gezegd, over Kerkhof gesproken. Want zo wordt er nou gelasterd, zo wordt er nou gepraat, zonder enige kennis. Die mensen hebben geen gram geestelijk leven. En die zullen eens even bepalen hoe het moet geschieden. Dat is ook politiek. Politiek, dat is altijd de grootste huichelarij die er bestaat, want dat is altijd list en bedrog. Overal, overal ter wereld. Politiek, dat is allemaal kuisverrot. En dat is ook in de kerken geslopen, kerkpolitiek. Maar dan ben je geen knecht van God als je dat bedrijft. Dat kan ik je wel vertellen. Want dan preek je het woord oprecht. Zoals het er staat. En zoals God het wil hebben. Of mensen zich daaraan ergeren. Of niet. Doe niet ter zake. Predik het woord. Houd aan. Tijdig en ontijdig. Bestraf, wederleg en vermaan. In alle langmoedigheid voor de onkundigen. Maar niet voor de profanen. Daar hoef je niet zo langmoedig voor te zijn. Dan moet dat zwaard er diep doorheen. Want weet degene die het werk des Heeren bedriegelijk doen, die het zwaard van het bloed onthouden. Nou, dat blijft staan, hoor. Dat gaat de Heer nooit vanaf. En dan zal je in die weegschaal Gods gewogen worden of dat je zwaard wel bloedig genoeg is. Ja, wie zal dat wegen? Daar geeft de Heer ook getuigenis van. Daar geeft de Heer ook getuigenis van. Niet dat je het goed gedaan hebt. Nee, nee, maar getrouwheid wordt beloond. Die mij eren, die zal ik eren. Daar geeft de Heer een getuigenis van. Dan heb je het niet goed gedaan, maar dan heb je het wel gedaan. Vat je dat? Wij kunnen niks goeds doen, mensen. Want de beste werken zijn allemaal zonder bevlekt. Maar dan kom je er ook achter dat de Heer de wil voor de daad aanmerkt. Ja, zegt Paulus, het willen is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Ik alleen het mens. Wie zal mij verlossen? Uit het lichaam der zonde en des doods. Hij was ervan verlost. Maar het was nog een gevangenis. Heb je de last van, moeder, van die gevangenis? Of ben je nog wel zelf tevreden, zelf ingenomen? Dat zijn ook van die verdoemelijke eigenschappen van het vrome vlees. Nou, als Gods oude volk onderwijs gaf, ik heb er wel bij gezeten, dan kwamen ze op uit de diepte. Nou, dan zeg je, nou, voordat ik daar ben, als ik dan het boek van Samuel Rutherford lees, mensen, dan weten we nergens meer van. We weten echt nergens meer van. En wat die Schotse covenanters hebben doormaakt, doorleefd, die Waldenzen, nou, ik wou wel in die tijd geboren geweest zijn. Maar hij had misschien wel een bittere vijand geweest, vanwege dat er van het vlees niks meer overblijft. Echt niet, dan blijft er niks meer over. Nee, maar weet je wat er dan overblijft? De liefde. Want de liefde blijft tot in eeuwigheid. En dan ga je de broeders beminnen, dan ga je ze versterken, en dan ga je elkaar vermanen, onderwijzen, vanuit het woord. Tegenwoordig konden ze nog geen twee woorden zeggen over de tekst waarover gepreekt is. Nou, dat is eigenlijk wel een schande. Voor bondelingen is dat een schande. Want de Joden, ook de onbekeerde Joden, die wisten heel goed hoe de offerande dienst in elkaar zat. Die waren daarin onderwezen. Ze moesten ook de kinderen onderwijzen. Geloof je of niet, dat doet er niet de zaken, dat ze de dienst des Heren. En zo moet het ook zijn voor onbekeerde bondelingen, dat ze de plichten waarnemen. Dan zeg je, doe ik het niet door het geloof. Dan doe je het maar omdat God het waard is. En dan zeggen, recht ontdekt mens, dan zal ik zelf wel naar de hel gaan. Dat is helemaal weg, mens, in onze dagen. Het is allemaal hoge taal en laffe daden. En als je tot de hel toe vernederd bent, kun je dat niet verdragen. Want de Heer moet echt werkelijk alle eer krijgen en vanuit een oprecht wedergeboren hart. Ja, Maria bewaarde al die woorden samen overleggend die in haar hart. Dat wil zeggen dat ze het allemaal nog niet een naam kon geven. Dat komt later wel. Daar moet je eigenlijk ook niet zo druk om maken. Ja, het wordt wel overlegd, al die zaken die de ziel passeren. Ook wat de herders allemaal hebben uitgesproken. En dan moet je nou niet net doen of dat die herders weer geoefende waren als Maria. Nee, Maria de moeder des Heren was een geoefende vrouw. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je het lek boven water hebt en dat je niks meer te leren hebt. Want toen zij op moest wassen in de kennis van Christus, ging geregeld een zwaar door de ziel. Omdat het haar eigen kind betrof. Maar de vader in de hemel, die stond lichtjaren hoger als de moeder des Heren. En dat heeft Rome natuurlijk in een afgoderij veranderd. Maar zo blijft het, hoor, zo blijft het. Christus is naar deze wereld gekomen om de deugden des vaders te verheerlijken. Niet voor zijn moeder, maar om de deugden des vaders te verheerlijken. Hij was zijn vader, God de Vader, was de vader van onze Heer Jezus Christus. En dat was zijn eten en drinken. Dat ging boven het kindschap richting Jozef en Maria. Ja, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders? Nou, dat geldt elk kind van God. Dan kun je de wereld ook een scheidbrief geven, je hebt een afspraak gemaakt. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen des vaders? Want dan kan de wereld geen aanspraak meer op je maken. Als je het eigendom van Christus bent, moet je op je leven in zijn dienst besteden. En ieder op zijn plaats, dan hoef je gelijk niet naar het zendingsveld. Ieder op zijn plaats. De moeder achter het aanrecht om de kinderen te onderwijzen. Ik heb wat dat betreft die weg gereisd door de havens van Amsterdam en Rotterdam. Dat is allemaal in de voorzienigheid Gods gebeurd. Hoewel ik toen nog niet wist wat daar de bedoeling van was. Maar de Heer heeft me in die eerste liefde daar, nou, dat is een gezegende weg geweest. Slechtste plaatsen die er bestaan. Maar dat is wel een gezegende leerschool geweest, dat kan ik je wel vertellen. En daar wist ik nog niet de bedoeling van. Later kwam die roeping erbij. Zo krachtdadig, waarvan ik zeg, wat is er eigenlijk van in vervulling gegaan? Oh, je moet niet in Gods werk lopen graven. Nou, vertrouw op hem, o volk in smart, stort voor hem uit uw ganse hart. Hij zal het maken. Ik zal voor u strijden, gij zult stiller zijn. Ja, wij willen altijd naar de Here vooruit lopen. Dan gaat het verkeerd, dan gaat het gans verkeerd. Ja, dan hebben we weer een bestraffing nodig. Zit je niet om een bestraffing verlegen? Ik zei dit vertellen, als de Heer lang zwijgt en zijn aangezicht verbergt, heb je liever een bestraffing van de Heer als niks. Zal ik je vertellen. Want als je een bestraffing krijgt, als je gekastijd wordt, dan weet God nog van je af. Dat is een daad van eeuwige liefde. De kastijding des Heren schijnt wel een zaak van droefheid. Maar nadien, als je erdoor geoefend mag worden, baart zij een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Alle die erdoor geoefend worden. Zit je erom verlegen om geoefend te worden of denk je dat je alles al weet? Nou, dan zit je niet op de leerschool van Christus, want dan krijg je geregeld nullen op je rapport. En dat is noodzakelijk, want als Christus zichzelf daarvoor die nul zet, nullen en nieten, kijk, die nullen van Schortinghuis, hè, want je hebt al oudvaderschap, die konden wel onderwijs geven. Als Christus nou zichzelf plaatst voor zijn nul, dan heb je een tien. Dan ben je een tien. Zoals de man van Hanna zegt, ben ik u niet meer als tien zonen. Nou, dat is Christus voor zijn volk. Hij is een man der weduwe, een vader der wezen. En Gods ware volk is hier maar een wezenkerk zonder moeder. Want onze moeder, onze geestelijke moeder is boven het Jeruzalem. Dat boven is, dat is onze allermoeder. Ja, wedersproken, omdat ze het niet verstaan. En wat een boer niet kent, dat eet hij niet. En als het hem weer voorgezet wordt, dan gooit hij het voor de varkens. Dat is nou een mens, dat is nou een dooie beleider. Zo doet hij met het woord. Dan gaat hij het wederspreken, omdat hij het niet verstaat. Maar vroeger was er toch wel beslag. Ik vind het ook zo'n naar woord. Dat gebruikt de kort. In mijn gemeente is er nog beslag. Ik zal een man, jouw gemeente, gelopen ook allemaal in lange broeken die wijden. Stel jij er toch niks voor. Het is allemaal zo'n vroomheid gekweekt in die reformkerken, dat het einde daarvan is dat alles ermee door kan. Dat is het beslag in onze dagen. Nee, dat beslag bedoel ik niet. Maar vroeger zat er een ontdekt mens nog aan de voeten van Gods oude geoefende volk om nog eens een woord op te vangen wat op zijn situatie paste. Ze wilden verklaard worden, want ze liepen in duizend raadsels. En dat blijft wel hoor. Want Gods volk wordt zichzelf een raadsel. Maar zit je verlegen om de inspraak des Heren, want dan ben je er in één keer weer uit. Dan ben je er in één keer weer uit. Het is geen wiskunde, maar die netten van de duivel. Nou, we zitten er zomaar in verstrikt. Maar één woord van zijn alvermogen en we zijn er weer volkomen van verlost. Sta dan in die vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt hebt. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. En als die zaken niet worden verstaan, dan wordt er tegengesproken. Zo diep hoeft het niet, want die dominees die zijn helemaal niet geoefend in de leer. Ze weten eigenlijk nergens vanaf. Want als je in die Roomse twee mensen liggen gevangen zit, dan weet je eigenlijk helemaal nergens vanaf. Dan ben je helemaal niet bekwaam. Ik geloof ook niet geroepen om te preken. Want dan maak je er een chaos van. Dan maak je er echt een chaos van. En niet dat de rechte leer, de levende leer van Christus, door iedereen verstaan wordt als die recht en naar de zin en mening van Gods woord gepreekt wordt. Nee, dat wordt ook tegengesproken. Christus is niet anders dan tegengesproken. En Maria bleef achter, die volgde Christus niet op de weg. Zoals zijn discipelen. Nee, ze moest voor het huisgezin zorgen. En dat waren allemaal jongens, want Christus had ook nog vele broers. Er waren allemaal vijanden van Christus. En daar moest Maria mee omgaan. En dan zag ze weer hoe het met haar zoon Jezus ging. En er sloeg de benauwdheid weer om de ziel. Dan had ze niet gedacht dat het zo ging. Want de weg Gods is in de zee. We verstaan de zere wegen niet. Maar onderwerping heeft rust. Laat het eens aan de Heere over. En natuurlijk mag je de Heere smeken om de vervulling van wat hij ooit beloofd hebt. Als het goed is, doe je dat. En als het goed is, dan bid je ook dat zijn koninkrijk komen. En dat hij snel wederkomt op de wolken des hemels. Dat is het gebed van Gods ware volk. Dat kan ik je wel vertellen. Want je moet maar denken, toen die herders wederkeerden en lovende en prijzende de Heere, dan hadden ze die overstap wel gelijk willen maken naar de eeuwige westen van gelukzaligheid. Dat geloof ik toch zeker ook wel. Hè? Dat hoor je uit de woorden van Simeon. Nou is het genoeg, Heere. Nu laat gij, Heere, uw dienst kunnen gaan in vrede naar uw woord. Kijk, Elia begeerde dat eigenlijk in zijn vlees. Heere, neem me nou maar weg, want ze zoeken mijn ziel en ik ben niet beter dan mijn vaderen. Maar Simeon zegt dat door de Heilige Geest. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Met geestelijke ogen, met natuurlijke ogen. Maar met geestelijke ogen had hij het al veel eerder gezien. Een geoefend man in de genade. die in Jeruzalem maar nauwelijks te vinden waren. Er was nog Anna, een profetes, die kon er ook wel van getuigen. Net zoals de dochters van Filippus, die hadden ook profeterende dochters. Nou, je zou zulke dochters maar hebben. Ik las nog van Bernardi dat hij nog dochters had die zijn geschriften samenspraak op schrift hebben gesteld. Helemaal keurig in orde. Nou, je mocht wensen dat je zulke kinderen had. En die ook in de wegen des Heer, dat waren bekeerde meisjes hoor. Dat waren echt bekeerde meisjes hoor. Die vielen dat met hart en ziel bij wat hun vader op schrift stelde. Nou, dat is zeldzaam. Dat is echt zeldzaam, ja. Maar begeer iets. En begeer je met Gods volk kwalijk behandeld te worden door voor een tijd de genieting der zonde te hebben. De duivel belooft koeien met gouden horens, jongen. En je komt er voor eeuwig bedrogen mee uit. Want hij blijft bezig, dag en nacht bezig, om er zoveel mogelijk naar de hel te slepen. Want dat is zijn koninkrijk. En nou wordt zijn koninkrijk, de koninkrijk van de duivel, de koninkrijk van de Belial, geplakt aan het koninkrijk van Christus. Want Hagar en Ismaël, die worden gekoesterd in de Revelkerken. Dan plak je twee koninkrijken die water en vuur zijn aan elkaar. Maar daar kan Gods volk niet meer wijzen. Omdat de Revelkerken verbond met de dood hebben gemaakt en een voorzichtig verdrag met de hel, dat kan Gods volk niet wijzen. Want daar is Christus niet meer welkom. Die hebben ze al uitgemikt. Die hebben ze al overboord geworpen. Waar Christus overboord van de stuilte wordt geworpen, daar kan Gods volk ook niet wijzen. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Daar wordt Gods volk mee geoefend. Ja, of ze de zaak des Heren wel getrouw willen blijven. Zoals Mozes duidelijk heb uitgesproken, liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En Mozes was een zeer geoefend man in de genade. Maar hij heeft het ook moeten leren dat het niet door zijn hand die verlossing uit Egypte tot stand kwam. Hij sloeg eerst die Egyptenaar in het zand. En dat werd hij later verweten. Toen vluchtte hij naar zijn vader Jethro. Want dat was niet de weg door welke de Heeren het beliefde te doen. Mozes wou het door God doen. Nee, dat ga je echt niet lukken. God ging het door Mozes doen. Dan moet je een gewillig werktuig worden in zijn hand. Nou, dat zijn de moeilijkste lessen die te leren vallen in het Koninkrijk der Hemel. Een gewillig voorwerp zijn? Nou, Petrus zegt, dat zal niet gebeuren dat u de dood in gaat. En hij was een stumblingblok voor Christus. Want dat was juist de weg. En wij willen nooit wat Christus wil. Maar dat mag niet zo blijven. Dat mag niet zo blijven, want in de opwas van de kennis van Christus gaan we het wel leren om die wedersprekers te wederspreken. Op de wijze zoals God het hebben wil. Niet met het zwaard van Petrus, niet met de bortelbijl. Maar dan ga je de dingen onderscheiden zoals God ze onderscheiden wil hebben. Dan ga je niet alles op één hoop gooien, niet het kind met badwater weggooien. Maar dan krijg je onderscheiden kennis. Met de inleving niks te weten, niks te willen zijn. In je eigen oog voor God. Dat is genade bij God hoor, dat is genade bij God. En laat al die lasten maar over je heen komen. Ik lijk nog wel eens om een beetje op die vogels te jagen. En afgelopen zondag vloog er een zijn eigen te pletten tegen de ruiten. Alsof de Heere wilde zeggen, al ben je bezig in mijn koninkrijk, zorg ik daarvoor. Versta je dat? Je moet je eigen huis, je moet Gods huis bouwen. Dan zegt de Heer, en dan zal ik uw huis bouwen. Daar zorgt de Heer allemaal voor. En dat moet je niet wettisch invullen. Nou. Een mens blijft mens hoor. Een mens blijft mens. En je moet maar denken, Jacob die heeft ook wel eens een pijl afgeschoten op een hert. Esau was een jager. Maar niks meer dan dat. Vleeselijk. Maar hij wist niet dat hij verkocht was onder de zonde. Jacob wel. Nou, dat heeft hij wel in Bethel geleerd. Want toen ging de zon onder. En dat is zo nuttig, mensen. Als nou die zon in ons leven is onder mag gaan. Want we willen onszelf tot een zon zijn. Nee, die zon der gerechtigheid. Die moet ons beschijnen. En dan gaat de duisternis wijken. En dan krijg je de gave des geestes om die wedersprekers te weerspreken. Met het woord van onze God. Want dat wordt het enige wettige wapen. Het woord van onze God. De Renwerk, die was echt diep geleid door Christus. Was een dierbare getuige van Christus. Die oefende zijn hoorders nog in het gebruik van de wapen. Dat had niks met vleeselijkheid te maken, helemaal niks. Daar zijn ze in onze dagen veel te vroom voor. Ze willen nog geen aardappelmessie gebruiken. En doet het maar niet, want het is allemaal verkeerd, het is allemaal vleeselijk. Als Paulus zegt, onze wapens zijn niet vleeselijk, dat betekent ook een vleeselijk gebruik van wapens. Ook verkeerd. Accepteert de Heer ook niet. Dan moet je ook die wapens nog zodanig gebruiken naar de wille Gods. Dat zijn eerder door verhoogd wordt. Ja? Zoals de Waldenzen hebben mogen doen. Leefde altijd dag en nacht onder het kruis van Christus. Dat is absoluut noodzakelijk, anders weet je niet wat je doet. En Paulus zegt, het zijn vijanden van het kruis van Christus, die naar het maagschap zijn van zijn vlees. Hij zegt, en ik zeg het wenende, dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Want had hij 10.000 keer liever gezien dat ze zich zouden bekeren. Hij zou er wel verbannen van Christus willen zijn om die wedersprekers tot bekering te leiden. Maar daar was Paulus ook niet toe in staat. Maar hij zegt het, ik zeg het wenende, dat het vijanden zijn van het kruis van Christus. En denk erom, op de dag der dagen, dan zal je bekeerde moeder je veroordelen. Dan kent ze je niet meer. En dan zal een bekeerd kind zijn vader veroordelen die onbekeerd is gebleven. Denk erover hoor. Dan maakt God zo'n onderscheid tussen de schapen en de bokken. Dan houden al die natuurlijke relatiebanden op. Dat is in één keer afgelopen. Als je de Heer mag vrezen, ben je het met de Heer eens. Dan ben je het met de Heer eens. Want dan moet zijn naam verheerlijkt worden. Al aan deze zijde van het graf. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Want denk erover, als de Heer een crisis implementeert, als die een kwaad brengt over alle vlees, dan komt een mens openbaar zoals die is. Dan kun je heel je leven als een vroom mens op leven zijn gegaan, maar de Heer maakt je openbaar. Of je een huurling bent, of een oprecht kind des Heeren. Oprecht gemaakt, en dat betekent niet vacuüm verpakt hoor. Want Gods volk, dat worden geen pilaarheiligen. Oh, absoluut niet. Nee. Een mens blijft mens. En als een kind van God in zijn vlees treft, nou, met de inleving dat je zelf nog vleeselijker bent. Paulus zegt, ik de grootste der zondaren. Nou, die mensen doe je geen kwaad meer hoor. Ook als ze je een bestraffing geven, dan doen ze je geen kwaad meer. Nee, nee. Kijk, zo moet het zijn. Zo moet het zijn. Want er is maar één leraar der gerechtigheid. Jezus Christus en die gekruisigd. En de les is, leerjongen, dat is een eer om op zijn leerschool te verkeren. Dat is een eer om door hem onderwezen te worden. Om door hem gedurig gecorrigeerd te worden. Dat is een eer, want dan hoef je zelf toch niks meer mee te brengen. Geen kennis, geen bekering, geen verstand, want dat hebben we gewoon niet. Dan zei zijn man, ja, als je nou verstandig was, dan zou je dit en dat doen. Ik zeg, daar heb ik nou, ik heb geen verstand. Nee, dat zijn we in het paradijs verloren. En je kan alleen maar verstand krijgen van God en goddelijke zaken als Christus je wijsheid is. Als je alles aan hem ontleent. Dat betekent natuurlijk niet dat een mens zodanig wordt uitgeschakeld dat hij een robot wordt. Juist niet. Juist niet als je afhankelijk van Christus bent. Dat is het tegenovergestelde van een robot zijn. Want vroeger kon Gods volk vertellen hoe ze dagelijks werden geleid. Konden ze dagelijks verslag van geven. Die werden elkaar ook niet zat hoor. Want als je de grootste de zondaren bent, dan word je elkaar niet zat. Nee, ook als er eens een keer een verkeerd woord is, dan ga je geen woorden wegen. Dat doen de fariseeërs. En die waren daar nou dag en nacht mee bezig om woorden te wegen, om Christus op zijn woorden te vangen. Dat kon niet, want hij heeft nooit één verkeerd woord gezegd. En als Christus zo'n wetgeleerde onderwijs geeft, zo'n huichelaar, wie is mijn naaste? Nou, dan wijst de Heer hem op die parabel van die barmhartige Samaritaan. Doe gij desgelijks. En toen ging hij net als die rijke jongeling bedroefd heen, vol van vijandschap. Moet al Gods volk ook nog aan beginnen. Als je een flesje water hebt uitgedeeld aan zo'n donkere Afrikaan, denk je dan dat je wat gedaan hebt? Denk je dat? Dat gaat de Heer openbaar maken. Of je het in zijn naam hebt gedaan. Want dat zijn niet die businessstichtingen die in onze dagen worden opgericht op die zogenaamde zendingsvelden. En dat gaan met miljoenen gepaard. Die zendingen, één bekertje koud water, dat is helemaal weg. Daar geven ze geen cent meer voor. En dat is het. Dat is het. Dat heeft God in zijn woord bevolen. Dat is de ware zending. Weduwen en wezen bezoeken, niet allerlei gebouwen oprichten. Dat staat toch nergens in Gods woord. Een bekertje koud water, nou... Als je de 1000 hebt uitgedeeld, moet je nog beginnen. Want de liefde die rekent niet. De liefde die rekent niet. Dan gingen in Haaskamp. Gingen ze met vrachtwagens van die oude wasmachines naar het Oostblok. Ik zeg, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Denk je dat God daarom verlegen zit om al die oude wasmachines? Haal er gelijk mee op, alstublieft. Gaat een Bijbels uitdelen of weet ik het wat. Als je zo nodig naar Israël, nou zo veilig is dat niet meer. Zou wel niet meer kunnen. Gaat daar een Bijbels uitdelen onder die Joden, dan doe je nog wat nuttigs. Ja, moet ook door het geloven. Alles wat uit het geloof niet is, al verzetten je vrachtwagens oud papier, zou je niet baten. Want die tot hem komt, moet geloven dat hij een beloner is. Degene die hem zoeken. Ja, dat is ook een eenvoudig leven. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dan ga je al die uitspraken, die profetische uitspraken, ga je aanbiddend lezen. In aanbidding ga je die lezen. En als je dan in je vlees leeft, dan kom je wel gewaar, als je tenminste een kind van God bent, dat je verstand over het woord gaat heersen. Houd er dan gelijk maar mee op. Houd er dan gelijk maar mee op. Je moet het aanbiddend lezen. Dat je verlegen zit om het onderwijs des Heilige Geestes. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich, omdat die mensen niet dachten dat ze wat waren. Dan ga je eigenlijk ook verwonderen zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. Ze gingen het niet tegenspreken. Ze gingen het bewonderen. En ze wisten daar de uitwerking nog niet volkomen van. Want die Maria die heeft wel zoveel zwaarden door de ziel gehad. Omdat elke stap die Christus heeft gedaan onder het kruis. Ze had het nooit gedacht dat het zo ging. Ze had het nooit gedacht dat het zo ging. Nee, dat het zo met hem af zou lopen. Want dat liep voor haar waarneming uit in de dood. Maar die nou met Christus gestorven zijn, die zullen ook met hem leven. Amen. Heren, wat moet er toch veel geleerd worden. Afgeleerd, geleerd. En dan weten we het nog niet. Als gij onze voorhoede niet zijt, als we niet zitten op de schouders van de goede herder, weten we niet te gaan of te staan. O, dat dat de gedurige inleven mag zijn. Want dan gaat het goed. Dan bepaalt gij de weg. Want gij zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. En al wie in mijn geloof zal leven, al waar hij ook gestorven. Lieve heren, overheerlijk uw naam en kracht in ons aller leven. U te kennen is het leven. Want dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Breidt uw koninkrijk nog uit. Heren, mochten we er nog van horen. Deze die is in Sion geboren, om Jezus willen. Amen. Gemeente nog zingen van dat achtste vers van Psalm 40. Vreugd het volk, verblijdt hen alle Heer, die naar u zoekend elke stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, hoor je het? Den grote God zij eeuwig lof en eer. Schoon ik arm ben en ellendig, denk God te mijn bestendig. En wat er verder volgt in het achtste zangvers van Psalm 40.
naams heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.